Hallo, hallo en superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Bente en ik zie het als mijn missie om mezelf en zoveel mogelijk mensen te helpen om stappen te zetten richting hun droomleven. En in de podcast van vandaag wil ik het hebben met je over hopen. En ik denk dat de titel van deze podcast dan ook zal zijn: Stop nou eens met hopen. En hoe kwam ik daar precies bij, is eigenlijk als volgt. Een aantal weken geleden kreeg ik een aanvraag voor een meisje van 16 jaar. Omtrent een stukje faalangst, een stukje onzekerheid vanuit haar ouders. En in eerste instantie had ik telefonisch contact gehad met moeder. Vervolgens heb ik op de mail gezet wat we hebben besproken en waar ik denk dat de kansen zouden liggen voor het meisje. En tijdens dat gesprek eigenlijk had ik al mijn twijfels over de motivatie van het meisje. Want wat ik altijd heel belangrijk vind, is bij kinderen en bij volwassenen, maar is dat je zelf aan iets voelt, ja, nu is het de tijd om er iets mee te gaan doen. Want op het moment dat een ander voor jou heeft bepaald van oké, nu is de tijd dat jij er iets mee gaat doen, of wij hebben er te veel last van, dan werkt het vaak averechts of het werkt maar heel even, maar heeft uiteindelijk nooit het gewenste effect wat je graag zou willen. En het willen veranderen komt in mijn beleving voort uit twee dingen. Ofwel omdat je ergens helemaal klaar mee bent. Dus eigenlijk vanuit een soort negatieve associatie van ik ben er klaar mee en ik wil iets anders. Of vanuit een positief stukje van oké, dit is hoe het nu is. En ik zou het graag anders zien. Dus de ene gaat uit van een bepaalde pijn en de andere gaat uit van een bepaald verlangen. Het eerste vanuit de pijn van dit wil ik niet meer langer. Pijn, frustratie, boosheid, verdriet, wat dan ook. En anderzijds is het verlangen. Dus iets waarvan je denkt van oké, als ik nou dit op een andere manier zou aanpakken, dan zou dit mij veel meer kunnen brengen. En in dat gesprek met ouders vroeg ik mezelf heel erg af, is dit iets waar ouders vooral tegenaan lopen, wat ouders concluderen, of is het ook daadwerkelijk iets waar het kind zelf tegenaan loopt? En uit het verhaal van ouders begreep ik zeker als ouders hun zorg. En daarnaast was ik zelf heel benieuwd van goh, hoe gaat het zijn als ik met dat meisje zelf in gesprek ga? Dus ik zei van, ik denk dat het wel heel belangrijk is. En zeker als je werkt met pubers, dan moeten zij daar zelf ook een goed gevoel bij hebben. En eigenlijk altijd. Maar ja, ik weet nou eenmaal, bij pubers is het iets genormaliseerder dat een kind er ook echt achter moet staan bij veel ouders. Dus we hadden een afspraak gemaakt dat ik met het meisje zou videobellen. We hadden een online afspraak, een intake. En vooraf vullen ouders altijd al een formulier in. Een intakeformulier. En zou ik met het meisje een gesprek hebben. Dus, nou goed, wij hebben het gesprek. En ik stel haar veel vragen om eigenlijk meer over haar te weten te komen. Dus wie is zij als persoon? Hoe ziet haar schoolcarrière eruit? Hoe ziet haar gezin eruit? Hoe voelt zij zich in haar gezin? Waar loopt ze tegenaan op school? Wat vindt ze fijn op school? Wat vindt ze fijn thuis? Nou ja, gewoon om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van haar en haar ontwikkeling. En eenmaal verder in gesprek vraag ik ook, stel ik haar meerdere keren vragen die terugkomen eigenlijk op haar motivatie. En hoe zij in de wedstrijd staat en waar zij tegenaan loopt. En in het gesprek geeft zij mij veel antwoorden als, ja, het zou misschien wel goed kunnen zijn om, of ik denk dat dit wel goed kan zijn. En als ik dan concrete vragen stelde, en waar loop jij dan tegenaan? Dan was dat eigenlijk een lastige en kwam daar niet concreet 1, 2, 3 iets uit. Toen zei ik, nou weet je wat, dan zal ik eens even wat vertellen over mij, wie ik ben, wat ik doe, waar ik eventueel in zou kunnen ondersteunen. Ik zeg dit gevoel had ik al. Ik zeg, en dit gevoel heb ik eigenlijk nog steeds. Ik vraag me heel sterk af of dit is wat jij, waar jij nu echt tegenaan loopt, of waar je ouders of andere mensen tegenaan lopen. Ik zeg, want als dit de situatie is zoals hoe die is, dat je, ja, het ging erover van, op dat moment ging het over op school, zeg maar, blijven zitten of doorgaan naar het volgende jaar. En jij bent daar helemaal oké mee. En jij vindt het prima hoe jij nu je tijd indeelt. Jij vindt het prima welke punten je haalt. Jij vindt het prima hoe jij je nu voelt. Wie ben ik dan om daar iets aan te gaan veranderen? Ik zeg, en begrijp me niet verkeerd. Met alle liefde wil ik jou echt helpen. Maar ik denk dat dat een hele goeie is van... Ja, wat vind jij nou zelf? En nou ja, dat begreep ze wel en ze was het ook met me eens. En een week of 2 weken later had zij proefwerkweek. Dus ik zei tegen haar en ik denk... Nou, dan weet ik gelijk hoe ze in de wedstrijd staat. Ik zei, jij hebt proefwerkweek, ga die gewoon eens in. Want ja, dat was een week later, dus daar kon ze ook niet echt meer iets nog vooraf aan veranderen. Ik zeg, ga dat eens in en stuur mij gewoon eens een berichtje... hoe de proefwerkweek is verlopen. En dan kijken we vanuit daar weer verder. Dus ik had vervolgens een verslag gemaakt van het gesprek voor ouders. Weer opnieuw aangegeven van het moet echt ook bij iemand. Ik kan dingen aandragen, maar het moet ook. En zeker bij een puber vind ik dat het ook. Dat vind ik echt. Het moet ook echt vanuit de cliënt, vanuit een kind. Vanuit de volwassene, vanuit het kind komen. Ik bedoel niet vanuit de volwassene in de zin van nu een ouder. Maar als ik met een volwassene werk, wil ik dat het echt vanuit de volwassene werkt. Het heeft geen nut als mensen het voor mij doen of voor hun ouders of voor wie dan ook. Ik wil werken met mensen die interne motivatie hebben vanuit zichzelf, omdat zij zelf iets anders willen. En niet omdat een ander dat misschien bedacht heeft. En nou goed, toen was het weken stil. En toen dacht ik er laatst aan van, goh, ik heb er eigenlijk niks meer van gehoord. Nou ja, prima. Het was ook niet verrassend voor mij dat ik er niks meer van had gehoord. En toen kreeg ik een berichtje van, kan ik je bellen? Nou, prima. Vervolgens liep dat bellen een paar keer langs elkaar heen. Dus een week later, gisteren, was het toch zover. En ze belde mij. En nou, ze vertelde mij de huidige gang van zaken. En zus en zo. En toen vroeg ik haar. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, en ja, je hebt nu contact met mij. Ik zeg, hoe kijk je daar tegenaan? Toen zei ze, begon ze met, ja, ik denk dat ik dan misschien wel... Ja, dat we wel iets kunnen doen. En ja, het was eigenlijk allemaal heel twijfelachtig, heel vaag. En nou ja, zij begon... Ik stelde vooral heel veel vragen aan haar om meer daarover te weten en echt te kijken hoe zij erin stond. En op een gegeven moment zei ik... Ik zeg, nu ga ik even de advocaat van de duivel spelen. Ik zeg, ga ik even jouw kritische vragen stellen. Ik zeg, want... Ik zeg, ik heb jou deze vraag vorige keer al gesteld. Ik heb hem toen ook de eerste keer bij je ouders weggelegd. Ik zeg, en ik stel hem je nu opnieuw. Ik zeg... Wil jij op dit moment hier echt iets aan veranderen? Heb jij last van deze situatie? Wil jij naar iets anders toe? Ik zeg, of... Ik zeg, is het voor jou wel prima zo? Ik zeg, en ik snap dat niet iedereen dat fijn vindt. Ik snap ook dat je ouders dat niet fijn vinden. En de mensen om je heen dat niet fijn vinden. Maar ik wil weten, wat drijft jou? Want al die dingen zijn extern. Ik zeg, en als jij geen motivatie hebt... Ik zeg, ik word ook niet jouw... enige input van motivatie. Want ik wil heel graag, als jij een vuurtje hebt, wil ik jouw vuurtje veel groter maken. Maar ik ben niet degene die jouw vuurtje moet aansteken met 10 aanstekers om te hopen dat er een vlammetje komt. Die verantwoordelijkheid die ligt niet volledig bij mij. Daar wil ik met liefde aan bijdragen, maar het vuurtje moet aangestoken zijn door jezelf. En daarover gingen we het gesprek aan en ik ging verder en ik zei ik geloof gewoon heel erg dat je altijd een keuze hebt. En toen zei ze van, ik heb op dit moment niet echt veel meer keuzes, want zoals het er nu voor staat, dan weet ik eigenlijk haast zeker dat ik blijf zitten of wat dan ook. En toen zei ik, en zelfs nu heb je altijd een keuze, want ten alle tijden heb jij de keuze hoe je ermee omgaat. Ik zeg, en uiteindelijk... Ik zeg, jij denkt nu steeds dat je het voor de buitenwereld doet, maar uiteindelijk ben jij de enige die deze gevolgen gaat ervaren. Hè? Ik zeg, heel hard gezien, ik zeg maar, voor mij maakt het niet uit wat je gaat doen. Ik zeg, ik sta hier objectief in, hè. Ik zeg, ik wil uiteindelijk voor jou het beste. Ik zeg, en jij bent de enige die dat kunt ervaren. Ik zeg, en als jij de keuze maakt om zo door te gaan zoals je nu doet... Ik zeg, dat is prima. Ik zeg, maar aan elke keuze zitten wel gevolgen. En ik zei, dat bedoel ik met keuzes maken. Ik zeg, elke keuze is... Er is geen goed of fout. Elke keuze is goed. Alleen je moet vervolgens kunnen dealen met de gevolgen die vasthangen aan bepaalde keuzes. En dat is natuurlijk best wel direct en eerlijk. Maar ik had echt het idee van, oké, ik denk dat je dit echt gewoon moet horen. En dit is ook gewoon hoe ik erin sta. Want nogmaals, ik ben echt iemand, ik wil met liefde zoveel mogelijk mensen helpen. En ik zal daarnaast ook heel duidelijk zijn als ik het idee heb, ik kan je nu niet helpen. Of dit is er eerst voor nodig. Of ik ben niet de persoon voor jou. En in dit geval wilde ik gewoon opnieuw dat zij heel goed ging nadenken bij zichzelf. Van is dit nu de plek en de tijd? Want ja, ik wil met mensen meedenken. En ik wil echt gaan zoeken naar waar ligt het aan? Waar zit het aan? Ik wil je een duwtje geven. En ik wil dat je ten alle tijde voelt dat je zelf eigenaar bent. Dat je zelf keuzes kunt maken. En dat je een autonoom mens bent. Ook al ben je nog een kind. Ook als kind kun je zelf bepaalde beslissingen, besluiten maken. En zeker in die weg naar het volwassenen worden toe, denk ik. Ook al moet ook dan het gepaard gaan met begeleiding van volwassenen. En ik stel daar regelmatig de vraag terug van, ja, wat doet dit met je? Wat vind je hiervan? Dus ja, ik snap het wel, want ik wil uiteindelijk ook allebei onze tijd willen die echt ergens aan besteden. En ze zei, ja, ik weet het ook gewoon niet. En ik zei, nou, dat merk ik. Ik zeg, en nogmaals, als je nou over een week, over 6 weken of over enkele maanden denkt, ik wil echt iets anders. Ik zeg, dan is het een ander verhaal. Dan wil ik met liefde met je werken. En toen zei ze van, ja, ik kom eigenlijk tot het besef dat ik steeds hoop dat ik motivatie ga krijgen. Maar ja, die gaat ook niet in één keer komen. En toen zei ik, en daar heb je denk ik de kern te pakken. Ik zeg, mijn vriend zegt wel eens, hopen doe je in de kerk. Ik zeg, en dat zeg ik natuurlijk met een lach, van als je zegt ik hoop, dan hoop je dat er iets in je externe omstandigheden gaat veranderen, waardoor heel de situatie zeg maar in één keer kan shiften. Ik zeg, maar de kans is zo klein dat jij ergens komende weken in één keer wakker wordt en denkt, ja, ik heb in één keer heel veel motivatie. Ik zeg, dus daar zal ook een bepaalde actie aan gekoppeld moeten zijn. Ik zeg, en dat is denk ik voor jou heel goed, dat jij voor jezelf gaat kijken. En wat kan ik nou komende tijd doen? Als je niet zoveel motivatie hebt, maar je wil wel uiteindelijk je diploma halen, ook al weet je niet precies wat je wil gaan doen, dan kun je jezelf wel de vraag stellen, hoe kan ik mezelf iets beter gemotiveerd voelen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me de volgende keer beter voorbereid? Hoe kan ik op een andere manier in de lessen zitten? Hoe kan ik ervoor zorgen dat? Hoe? En door jezelf die vraag te gaan stellen, ga je kijken naar jouw cirkel van invloed. Want jij kunt altijd iets doen. En hoe meer jij weer kracht bij jezelf pakt en minder gaat afwachten en gaat hopen op iets dat misschien gaat komen, waarvan je eigenlijk weet, dit gaat niet komen, hoe meer je die kracht terugpakt bij jezelf. En het was best wel een felle pep talk en tegelijkertijd denk ik ook een hele goeie. Omdat zij is teruggeworpen eigenlijk op zichzelf en bij zichzelf moet gaan nadenken. En ik denk, als we dat vaker met z'n allen mogen doen en elkaar op die manier mogen spiegelen, elkaar op die manier mogen begeleiden, elkaar op die manier mogen helpen, gesprekken mogen voeren met elkaar op zulke soort manieren, denk ik oprecht dat we veel beter leren om te voelen wat nou op welk moment het juiste is voor ons. En niet omdat iemand anders dat heeft gezegd, maar omdat we dat zelf voelen. En het was ook weer voor mezelf zo'n hele heldere. Ik heb dat zelf ook. Iedereen heeft dat uiteindelijk zelf. Dat je in zo'n positie komt dat je hoopt dat iets vanzelf voorbij gaat. En op het moment dat jij ook maar een actie weer gaat ondernemen, om te kijken, oké, maar wat kan ik nu zelf doen op dit exacte moment? Op dit moment, ook al kan ik niet alles veranderen, als jij kan kijken naar wat kan ik nu, sla ondertussen op de vensterbank, naar wat kan ik nu wel doen, dan neem je zoveel meer kracht terug bij jezelf. En die kracht, dat is wat ik jou gun. Stop met hopen. En start met doen. Hoe klein dan ook. Pak terug op jouw cirkel van invloed. En zo kort en krachtig wil ik hem denk ik ook gewoon gelijk afsluiten voor vandaag. Ja, stop met hopen. Start met doen. En dan bedoel ik niet als kip zonder kop het tegenovergestelde gaan doen. Maar wat zijn kleine dingen, wat zijn kleine acties die jij kan doen? Hoe kan jij werken aan je mindset? Hoe kan jij werken aan, weet ik het? Ga die kleine stapjes ondernemen en uiteindelijk zul je zien dat al die kleine momenten, al die kleine stapjes jou verder hebben geholpen om één groot mooi geheel te maken. Oké. Ja, iedereen die dit heeft gehoord, heeft precies gehoord wat hij of zij moest horen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vond het superleuk dat je weer hebt geluisterd naar mijn podcast. En tot de volgende keer. Doei!